This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tony Media. Welkom bij Hou Je Vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmelpenning, samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoedbaronnen gesproken. Ze staan op met die pandjes, ze gaan ermee naar bed.
Ja, Maarten, daar zitten we weer in de paskamer. De materiaalkamer, stalen kaartkamer van Atelier ja. Munro aan de Beethovenstraat in Amsterdam. Jij hebt niet echt een kleurtje, maar dat had wel gekund, want je komt net terug uit Bonaire. Wat heb je daar gedaan?
Terug uit Bonaire. Ja, ik ben daar bezig met een project voor sociale woningbouw.
Wat is dat? Heb jij een sociaal hart? Waar komt dat opeens
van? Dat weet je, dat ik een sociaal hart heb. Ja. Maar ik kom daar nu een tijdje. Onder andere tijdens corona was het een mooi toevluchtsoord, want het was het enige plekje wat oranje was, of hoe dat dan ook heet toen. Rood kon je niet naartoe, oranje wel. Dus allemaal mensen gingen daar naartoe.
Je zat op het strand van Bonaire, zat jij in je moppercolumns over coronabeleid te schrijven.
Exact. En toen kwam ik eigenlijk... Kijk, ik doe geen watersporten, dat is een beetje gek op Bonaire.
Ja.
Maar dus dan heb je veel tijd om een beetje rond te rijden en een beetje met mensen te gaan praten. En dan gaat het natuurlijk al snel bij mij over steentjes, zoals je weet. En dan kom je erachter dat waar we in Nederland te veel van hebben, sociale woningen, heb je daar veel te weinig. In Nederland is 1 op de 3 woningen een sociale woning en daar 1 op de 17.
Oh ja.
En het verschil daar tussen rijk en arm is nog een stukje groter dan hier. Ja. Dus dat is eigenlijk heel interessant. Daar ben ik in gaan verdiepen waarom dat nou is. En vervolgens heb ik het idee opgevat om privaat geld sociale woningen te gaan bouwen. En die moeten dan onder de $750 per maand huur. En wij willen proberen, hopen dat ik op de 550, 600 uitkom. Maar het interessante is eigenlijk, ik geloof, als je echt een duurzaam project wil starten, dan moet er ook eigenlijk een rendement uitkomen.
Ja.
Dat rendement mag heel laag zijn.
Ja.
Maar dat het niet een donatie zomaar is.
Het moet geen gesubsidieerde toestand worden.
Mensen doen dat één keer en dan gaan ze weer door. En dan gaan ze de Nierstichting doen en het Rijksmuseum.
Het is geen schaalbaar model uiteindelijk.
Exact. Ja. Precies. Helemaal goed gezegd. En daar ben ik mee begonnen. Maar ja, dan wordt het natuurlijk al een mooi proces. Want dat Bonaire is dat natuurlijk toch wel lastig. Dat is natuurlijk toch geen Nederland.
Nee.
En ik ben nu een jaar verder. Nou, op een gegeven moment, dat ging in het begin. Ik probeerde contact te leggen met de lokale bestuurders. Dat ging allemaal heel moeilijk.
Ja.
En daar raakte ik best wel gefrustreerd van. Want omdat je natuurlijk denkt van ik wil eigenlijk iets goeds doen.
Ja.
Er is hier een onderlaag die echt geen woning heeft. Echt dramatisch.
Ja.
En je komt er gewoon niet doorheen. En uiteindelijk via kom je dan een keer bij bijvoorbeeld de gezaghebber. Dat is dan, zo heet dat daar, dat is de burgemeester. Ja. Nou, dat lukt dan net. Dan moest ik echt lokaal. Dat is uiteindelijk gelukt doordat destijds Raymond Knops mij heeft geïntroduceerd. Dus dan moet je wel echt je best gaan doen. Want het is uiteindelijk 22.000 mensen. Het is een groot dorp.
Precies, als je maar lang genoeg mensen op strand aanspreekt, heb je vanzelf een keer de burgemeester te pakken.
Ja, nou, precies. Nou, dat lukt dus heel moeilijk. Nou, en daarna stopte het. En toen heb ik er uiteindelijk een keer, toen ik echt gefrustreerd van raakte, een column geschreven. In de quote, jouw springpark naar fame eigenlijk. En
die van jou.
En die van mij. Ja. En toen ging het lopen.
Ja, en waarom? Iemand die had het gelezen en
een beetje toeval. Het is, toeval in ieder geval. Hugo de Jonge was op bezoek op Bonaire. En in het vliegtuig terug zit hij, want de week daarna moesten ook alle mensen van de eilanden hadden een iets in Den Haag.
Ja.
En letterlijk in het vliegtuig kreeg Hugo de Jonge blijkbaar mijn klomp onder ogen. En nou ja, die liet dat zien aan. En zo uiteindelijk is het BZK, ministerie van Binnenlandse Zaken, zich mee gaan bemoeien. Die staan er helemaal achter. Dus,
nou, dat is heel goed, maar het is wel belangrijk dat als mensen zoals jij een keer wat goeds willen doen, dat ze dan ook wel geholpen worden.
Ja.
Dat de overheid dat dan ook faciliteert.
Ja, nu zijn we er nog lang niet, helaas. Ja. Dus het is wel iedere keer een klein stapje naar voren, of een groot stap naar voren en een klein stapje terug. Maar god weet je, het gevaar is namelijk een beetje, als je dit niet omarmt als eiland, kijk, ik ga op een gegeven moment weg.
Ja.
En je moet het ook, zij moeten natuurlijk ook zien of het ik
een kans.
Of ander,
ja.
Wat een kans is. Ja. Ja. En ik denk dat de afstand, terwijl het zo'n klein dorp is, de afstand tussen politiek en mensen misschien daar nog wel groter is dan het hier soms is. Maar het is een mooi proces. En ik heb onder andere in die column ook geschreven, iedereen die hier een. Want alle ogen zijn eigenlijk gericht op villa's bouwen en slechte hotels.
Ja.
En ik schreef onder andere van iedereen die hier een villa bouwt moet eigenlijk gedwongen worden om ook een sociale woning neer te zetten.
Net zoals iedereen die zijn kind naar een privé school stuurt, zou ook een ander kind uit een kansarm milieu naar diezelfde privé school moeten sturen.
Ja, bijvoorbeeld, ja.
1+1 regel.
1+1 regel.
Nou, we komen er wel.
Oh, we komen wel.
Dit was een soort van gehele extra. Een soort van bijlage aan deze uitzending. Want deze uitzending draait natuurlijk niet om jou. En ook al helemaal niet om mij. Deze uitzending draait om Roberto Meijer. Welkom. Architect. Op hele jonge leeftijd al begonnen. Dat is iets wat terugkomt in elk interview wat ik over jou heb gelezen. Maar dat is toch wel heel spannend voor jonge mensen die luisteren. Want hoe heb jij dat in 84 voor elkaar gebokst om zomaar architect te worden?
Dank voor jullie uitnodiging. Ontzettend leuk om hier te zitten. Ik ben heel jong begonnen, maar toen kon het nog. Hè? Toch moeten we even kijken uit welke periode, hoe die periode eigenlijk was. Was de tijd dat je nog geen beroeps- of titelbescherming had. Hè? Dus ik zat toen nog op de Academie van Bouwkunst. Nadat ik vele jaren op de middelbare scholen heb rondgezworven. En in die tijd kon je nog echt een bordje architect tijdens je studie nog.
Er was geen beschermde. Dus net zoals journalist ook een waardeloze term is.
En later Academie van Bouwkunst.
Ja.
En toen had je de Prix de Rome. Dus daar moest je eigenlijk afgestudeerd voor zijn en onder de 35 zijn.
De Prix de Rome is een architectuurprijs.
De staatsprijs architectuur. Ja. Eens in de 4 jaar, 5 jaar inmiddels tegenwoordig.
Ja.
En toen heb ik de minister een brief gestuurd. Omdat ik zelf al gerealiseerde projecten had. Dat ik graag wilde deelnemen.
Ja.
En daar heb ik zilver gewonnen. Dus dat was ook meteen mijn afstudeerproject. Dus ik kon wat jaar weer compenseren.
En waren dan jouw, de tegenstanders, zal ik maar zeggen, in voor die prijs, waren dat meer gevestigde namen? Of is het juist een prijs voor jongere mensen?
Het is voor jonge architecten. Maar
onder de 35.
Als ik nu kijk wie er allemaal in de loop der jaren hebben deelgenomen. Er zitten best veel bekende namen tussen. Ja. Dus van oudsher de staatsprijs.
Maar het was voor mensen onder de 35. Maar jij was wel heel jong.
Ja,
ik was heel onervaren.
Ja, ik was heel jong. Ja. Ja, ja.
Dus eigenlijk zeg je van tegenwoordig zou ik met mijn kwalificaties niet meer mezelf architect mogen noemen. Had ik mezelf toen in ieder geval geen architect mogen noemen. Maar ik kon toen gewoon me er eigenlijk een beetje doorheen bluffen.
Bluffen. dat denk ik niet. Het vak is wel enorm veranderd.
Ja.
Kijk, vroeger had je een opdrachtgever die ging naar een architect. Die maakte tekeningen en daarna ging je bouwer zoeken. Tegenwoordig is het denk ik voor jonge architecten best lastig om te beginnen.
Ja.
Of in ieder geval om grotere, serieuze projecten te doen. Omdat je eigenlijk heel veel kennis nodig hebt. Hele brede kennis op kantoor heb je nodig.
Het vak is gewoon veel moeilijker geworden.
Het is veel eigenlijk een hele integrale benadering van grote projecten.
Ja.
Dus wat je wel ziet, jonge bureaus, dat ze echt met kleinschalige projecten beginnen. Maar de echt grotere projecten, dat kun je als jong, eigenlijk de plek waar je dan carrière kunt maken is eigenlijk al bij een groter bureau.
Ja.
Op het moment dat je echt grotere projecten wilt doen.
Is het beter dat het moeilijker is geworden? Of?
Nee, maar we zijn natuurlijk veel verder in ontwikkeling. Als je kijkt naar alle innovaties nu. Ook in technische zin. En alle onze ambities qua duurzaamheid, qua energietransitie, alles. Om dat integraal goed in een project op te lossen, dan heb je eigenlijk meerdere disciplines nodig. Daar komt bij dat, dat er ook heel veel eisen gesteld worden.
Ja. En, dus, en heb jij gedurende het ontwikkelen van je vak dus ook eigenlijk jezelf nog moeten bijspijkeren? Want jij komt meer uit de kunstenhoek, dus als ik jou zo hoor.
Ja, maar
dus meer echt een tekenaar.
Ja, maar echt een mooi ontwerp maken is maar één aspect van ons vak. Uiteindelijk maak je een gebouw wat een bepaalde functionaliteit heeft. En ook eigenlijk inspeelt op, als het goed is, op toekomstige ontwikkelingen.
Ja.
Je wil zo'n gebouw een heel lang leven meegeven.
Ja.
En dat is meer dan alleen maar mooie gevel tekenen. Dus dat is echt gewoon het proces van A tot en met Z. Ja. En het maken van een gebouw vind ik ook heel interessant.
Ja.
Dus je hebt die technische kennis ook nodig om dat te kunnen doen.
Maar wat ik bedoel is dat jij dat eigenlijk al die kennis tot je hebt genomen on the job als architect. Dus je had niet die opleiding waar dat allemaal al in zat, neem ik aan.
Nee.
Want toen was het vak eenmaal anders. Dus jij hebt gedurende jouw carrière als architect heb je constant allerlei nieuwe dingen moeten bijleren.
Dat doe ik nog elke dag.
Ja. Ja.
Elke dag. Elke dag kijk je wat zijn de nieuwe ontwikkelingen. Hoe kunnen wij die oppakken? Geldt niet alleen voor ons bureau. Ik denk voor de meerdere bureaus die daar gewoon daadwerkelijk mee bezig zijn.
Maar dan is het dus wel moeilijker geworden om in te treden in die markt.
Ik denk het wel. Ja. Als je kijkt,
als nieuwkomer.
Dat was wel interessant. Mijn voormalige compagnon, Jeroen van Schoten, had het laatste podcast. En die heeft gehad bijvoorbeeld over tenders. Voor jonge bureaus is het eigenlijk niet mogelijk om daar aan deel te nemen.
Komen. Hoe werkt dat dan?
Omdat je, dat is op zich al heel raar, je hebt referenties nodig.
Ja.
Referenties mogen niet ouder dan 5 jaar zijn, wat ook raar is. Want sommige gebouwen die wij gemaakt hebben, zijn we al 10 jaar mee bezig geweest.
Ja.
En dan na 5 jaar is zo'n referentie niet meer geldig. Ja. Maar je hebt allerlei kwalificaties waar je aan moet voldoen. En anders.
Dus ja, maar hoe krijg je ervaring als je wordt afgerekend op het gebrek aan ervaring? Ja.
Nee, dus wat houdt dat in voor jonge architecten, denk ik? Dat ze makkelijker carrière kunnen maken binnen een groter bureau.
Ja, dus daar dan die track record opbouwen en dan op een gegeven moment voor jezelf gaan.
Dat zou kunnen.
Ja. Ja, Maarten, voordat we verder gaan met dit gesprek, hebben we natuurlijk even tijd voor onze wagen van de week van Pure Lease. Ik weet dat jij natuurlijk liever rechtsachterin zit. Of zit je rechtsachterin of linksachterin?
Rechtsachterin.
Ben je linkszittend of rechtsachterin zittend?
Zittend.
Rechtsachterin zittend?
Ja.
Wat doe je dan eigenlijk? Ben je een beetje bellen?
Lezen, werken. Soms een heel klein, heel even mijn oogjes dicht doen.
Ja? Heb je ook zo'n uitklapding voor je voetjes? Dat je een soort bed...
Nee. Dat is mijn achterin te klein voor.
Dat heeft een Volvo, heeft dat volgens mij.
Oh ja?
Ja, je hebt zo'n Volvo, die is een heel luxe. Maar we gaan het niet hebben over Volvo, want we hebben het deze week over de Aston Martin DBS Volante.
Aston Martin.
Wat zei ik, Aston?
Aston.
Ja, maar ik zeg het op zijn Brabant.
De Aston.
Het is de wagen van de week. Dus Aston en Aston Martin. DBS Volante. dat is wel iets voor jou.
Het is een hele mooie auto.
Ja, toch?
Zeker.
Ja.
Maar die zit er tegenwoordig niet meer in. Maar nu misschien wel.
Heel goed, Maarten. Leasen is het antwoord. Want bij Pure Lease kun je ook terecht voor een auto die perfect past in de omgeving waar jij zo van houdt. Met een open dak onder de zon. Hè, Cannes, Saint-Tropez, Monaco. Daar is deze Aston Martin natuurlijk heel erg geschikt voor. Pure Lease is geen standaard leasemaatschappij met een standaard pakket aan auto's. Maar een specialist die persoonlijk voor elke rijder, dus ook voor jou, Maarten, de juiste auto kan leveren. Dus ook unieke en bijzondere auto's zoals deze Aston Martin.
Had jij als beginnend architect een bepaald voorbeeld, een persoon, een architect waarvan je zegt van ja, dat was wel echt mijn...
Of misschien wel een kunstenaar?
John Lautner, leeft niet meer. Heeft veel woningen in woonhuizen in L.A. gemaakt, een heel bijzonder architect. Heeft ooit voor Frank Lloyd Wright gewerkt. Vond ik een bijzonder architect. We hebben natuurlijk wel hele goede... architecten ook nu, hè? Jean Nouvel. In Nederland hebben we natuurlijk ook echt topbureaus die ook internationaal goed doen. Dus Dat is wel heel erg leuk, vind ik. Want ik denk inderdaad over architect zijn in de algemene zin. Vaak wordt er gedacht, oké, die tekenen een gebouw, maken. Maar ik denk dat wij elementair zijn voor ook het implementeren van nieuwe ontwikkelingen. Die ook een maatschappelijk doel dienen.
Maatschappelijke ideeën.
Dat wordt wel eens onderschat, vind ik.
Ideologieën misschien zelfs wel.
Ja, ideologieën ook. Dat hebben we nu bijvoorbeeld met onze woningbouw. In die zin, Maarten, vind ik het waanzinnig leuk dat jij dat initiatief nu hebt genomen voor Bonaire. Want het is echt bizar. Hè? Het is echt een klein dorp en die behoefte is zo groot.
Ja.
Nou, en ik denk als architect ook dat het is niet alleen maar een mooi gebouw maken. Het is ook dat je ook invulling kunt geven aan maatschappelijke problemen of problemen die we gaan krijgen. Dat je daarop anticipeert. Ja. En dat vind ik namelijk heel interessant aan het vak. En dat vind ik ook het leuke.
Ja.
Het is niet het herhalen van een kunstje wat je ooit goed gedaan hebt.
En kun je een voorbeeld geven van een gebouw dat je hebt getekend waarbij je een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling of een ideologie zelfs nadrukkelijk hebt meegenomen in het ontwerp, waar we eigenlijk nu aan het gebouw, als we weten wat je hopelijk gaat antwoorden op deze vraag, kunnen zien van, oh ja, dat inderdaad, nu herken ik dat hij hier al heeft ingespeeld op energiezuinigheid, of dat het eigenlijk een communist is.
Ik denk, hè? Een gebouw wat best wel al onbekend is, het voormalige ING House.
Ja, de Kruimeldief.
Maar er wordt heel vaak gekeken, ja, waarom ziet het er zo uit?
Wat is de bijnaam, Schaats?
Kruimeldief vind ik geweldig. Dat vind ik een hele mooie.
Ja.
Maar wat mensen niet zien, is dat dat gebouw in 2002 in gebruik is genomen. Het ontwerp dateert uit 1997.
Ja.
Dat was het eerste gebouw met een grote WK op dat schaalniveau. Groot warmte-koude opslag.
Ja.
Wat wij nu heel normaal vinden. Maar dat was toen bijna experimenteel.
Dat kwam uit jullie koker?
Ja, nou, dan heb ik het over integraal. We hebben adviseurs erbij betrokken en gekeken wat zijn nou de toekomstige innovaties. En die hebben we daartoe gepast. Maar iedereen ziet het gebouw en die kijkt naar de vorm van het gebouw. Maar uiteindelijk als je kijkt wat daar is toegepast, die WKO. We hadden een dubbele huidfassade. Waardoor je met natuurlijke ventilatie, zeg maar, je koellasten van je gebouw kon reduceren. We hadden klimaatplafonds. Nou, dat was toen ook niet
De kritiek van de ontwikkelaar vaak op een architect is natuurlijk dat hij meer bezig is met een monument voor zichzelf te creëren dan bezig met het project zelf. Hè? Dus kun je dat voorstellen, die kritiek wel eens is?
God, toen ik jonger was, vond ik dat natuurlijk ook. Maar nu, ik heb geen prima donna gedrag, zeg maar. Nee, mijn ego is al lang gestreeld. Ja? Ik vind het nu veel belangrijker dat we invulling geven aan datgene waar daadwerkelijk behoefte aan bestaat. Hè? De situatie waarin we nu leven is natuurlijk helemaal krom. Hè? Als je ziet hoeveel mensen toch een woning zoeken, betaalbare woningen. Ik zie het gewoon bij mensen bij mij op bureau die gewoon een normaal goed salaris hebben. Nou, die komen gewoon niet meer
aan de bak.
En dat vind ik echt heel erg. Ja. Wat maakt de stad? Dat is dat die gemêleerd is.
Ja.
Ik ben ooit op de Keizersgracht nog met het bureau begonnen. Way back. Stond de halve gracht nog leeg. Dat kan ook niemand zich meer...
Ja, 80, ja.
En twee panden naast ons zat de loodgieter. Met wc-potten in de etalage. En zijn wastafel en zijn kranen. Ja. Maar dat is nu niet meer denkbaar.
Ja.
Maar ik vind wel voorwaarden dat wij kijken hoe kunnen we dat probleem oplossen. En dat de stad bereikbaar blijft voor een ieder.
Ja. Ah. Even het gebouw van de Kruimeldief als voorbeeld nemen. Want dat is natuurlijk een iconisch gebouw, hè, wat je er ook van vindt. Langs de snelweg, iedereen is er denk ik wel eens langs gereden. Hoe is dat ontwerp ontstaan? Is dat dus met die uitgangspunten die je net noemde? Hè, dus moderne ideeën over warmteopslag en regulering van het klimaat. Is dat deel geweest van het ontwerp? Of kwam dat ontwerp eerst, hè, die vorm? En zijn jullie toen al die andere dingen erbij gaan bedenken?
Nee, eigenlijk is het gebouw bijna vanuit zijn doorsnedes ontworpen. Dus eigenlijk meer vanuit de ziel, vanuit de binnenkant van het gebouw, dat we gezegd hebben, oké, we gaan tuinen maken.
Ja.
Wat nu tegenwoordig ook veel meer gebeurt natuurlijk. En dat je vanuit elke werkplek eigenlijk zicht hebt op een bepaalde tuin. Nou, destijds was de ING Group. Toen hebben we gezegd, oké, we combineren. We geven ook elke tuin een thema mee waar zij operationeel waren.
Sparen, beleggen, boekenrentes.
Nou,
boekenrentes, maar een boekerende tuin. Dat is wel leuk. Ja. En, know your customer.
Uiteindelijk gezien de locatie loopt het gebouw op. Het was eigenlijk een soort de poort naar de stad toe. Die zou de toekomstige Zuidas introduceren.
Ja, maar je, dat van binnenuit. Maar de vorm is zo specifiek. Er moet toch op een gegeven moment iemand hebben bedacht. Ja. Of was jij thuis de chipskruimels aan het opzuigen uit de bank?
Zag een kloom staan en dacht, hey. Ja.
Kijk, de kavel is eigenlijk heel smal. Hè? Om het even oneerbiedig te zeggen, hebben we een gebouw in de greppel neergezet van de snelweg. Ja. Dus we hebben het gebouw eigenlijk opgetild om juist die twee entrees beneden te kunnen maken. En dat is een pad geworden. Uiteindelijk dat pad eindigt in een soort pier in de Nieuwe Meer.
Ja.
Die wordt overigens niet gebruikt, dat is wel jammer. En toen is het gebouw, hebben we het gebouw op poten gezet. En dat was eerst vrij hoekig. En gezien de plek hebben we het zijn we het gaan shapen. Ja. Het is dynamischer geworden. Het speelde eigenlijk in op de aangrenzende infrastructuur. Dus ja. Op die manier, het is een heel proces trouwens. Hè? Ja. Dus,
meestal zie je dat als het slechter gaat, zeker bij recessies, dan dat architectenbureaus als een van de eerste dat merken. Hoe is dat bij jou nu?
Ja, wat wij nu zeker merken. En dat is dat we op zich een hele goede opdrachtportefeuille hebben. Maar alles wordt uitgesteld. Het gaat allemaal in traag. En het gaat... ik denk dat er ook vanuit politiek te weinig comfort gegeven wordt. Hè? Dus dat maakt partijen angstig. Ook institutionele beleggers. Hè? Die denken gewoon, dat zijn toch onze pensioenfondsen.
Ja.
Die voor een groot gedeelte ons toch lange termijnvisie hebben. Ook qua woningbouw, middelduur huur, et cetera. Nou, dat zijn de partijen die je nu zeker moet koesteren. En ja. Die moet faciliteren dat we ook aan de maatschappelijke vragen kunnen beantwoorden.
Ja.
Dat is ook een beetje apart. En, want de politiek zegt nu natuurlijk eigenlijk dat het wel komt door te weinig aanbod. Maar aan de andere kant maakt het natuurlijk wel ook weer moeilijk voor nieuwe mensen in te treden natuurlijk. Hè? Institutionele beleggers.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Het probleem gaan we nu nog niet oplossen hier aan tafel.
Nee,
misschien.
Dat gaan we niet.
Nee, maar we moeten wel kijken hoe gaan we dat werken. We zijn natuurlijk behoorlijk gereguleerd hier. Misschien wel overgereguleerd hier in Nederland. We hebben alles gedecentraliseerd naar de lokale overheden. En daar stokt het vaak.
Ja.
En er zou toch duidelijk plekken aangewezen moeten worden. Hier gaan wij gewoon bouwen. Hier gaan we zorgen dat mensen die starten ook gewoon een fatsoenlijk huis kunnen krijgen. Betaalbaar fatsoenlijk huis. Ja. En daar ben ik op een heel andere manier mee bezig trouwens. Sorry, ik blijf maar doorpraten.
Ja, nee, maar vertel, hoe ben jij?
Nou, ik heb sinds Curaçao, 5 jaar...
Aruba.
Waar we mee bezig zijn. We zijn ik heb een soort R&D-afdeling hebben in het leven geroepen op het bureau. Die heet Mirai trouwens. Dat is de toekomst in het Japans.
Ja. En, wisten we.
Wat doen we daar? Dat is met name parametrisch ontwerpen. Dus dat je echt gewoon... daar werken ook een paar mensen nu die eigenlijk totaal geen bouwkundige kennis hebben, maar eigenlijk de hele dag alleen maar programma's aan het schrijven zijn.
Ja.
Waardoor we in een heel vroeg stadium in staat zijn om bijvoorbeeld stedenbouwkundige modellen te maken. En te checken wat is bezonning, wind, maar... Er zijn meerdere bureaus die dat doen. Maar we hebben natuurlijk twee extra knoppen. En dat is architectuur en stedenbouw. Waardoor wij in staat zijn om met die modellen al heel vroeg partijen te kunnen faciliteren bij het starten van een project.
Ja.
Daarnaast geloof ik dat de toekomst ook ligt in... als je kijkt naar woningtypologieën, dan zijn er toch bepaalde woningtypologieën die echt heel geschikt zijn en waar een enorme vraag naar is. Nou, als je dat als een product gaat zien,
ja.
Dus dat je een product ontwikkelt en niet zoals elk bouwproject weer van hey, dat hele riedeltje weer. Jij, Maarten, je herkent het toch? Elk project begint weer opnieuw. En het lijkt wel alsof iedereen het weer voor de eerste keer doet. Maar ja, is natuurlijk onzin.
Zomaar echt een duidelijke efficiëntieslag te maken.
Je hebt natuurlijk de specifieke architectuurprojecten die een specifieke invalshoek vergen. Het kan een theater zijn, het kan een terminal, whatever.
Ja.
Dat is natuurlijk een significant gedeelte van het werk. Maar het ontwikkelen van een product kan een antwoord geven op ons maatschappelijk.
Dus dan zeg je eigenlijk, je patenteert een bepaald appartementengebouw. Wat gewoon schaalbaar is, zou ik maar zeggen.
Nee, die maar bouw je in de fabriek.
Die bouw je in de fabriek zelfs, ja.
Volledig, maar ja. Helemaal van A tot en met Z. Ja. En dan moet je er niet 100 maken, want dan wordt die relatief te duur. Dan moet je het echt als een auto, bijvoorbeeld het ontwikkelen van een auto,
ja.
In grotere aantallen.
Ja.
En dan kun je de kwaliteit verhogen en de kostprijs enorm verlagen.
Ja, vooral in die aanloopfase.
En de kwaliteit is ten alle tijde hetzelfde. En op het moment dat je dat doet en je trekt de gevel los, dan kun je ook zeg maar die gebouwen aanpassen op hun context. En ik heb het niet over tijdelijke bouw. Hè. Even niet op elkaar gestapelde containers of bouwketen.
Serieuze
maar ik heb
het over
serieuze, goede gebouwen die met hun tijd mee kunnen.
Ja, een van de grote problemen die je tegen zal gaan komen dan is toch, en ik ben benieuwd hoe je met dat probleem dan om moet gaan, is de grote invloed die die welstand en stedenbouw in stedenbouwkundigen bij de gemeente hebben. Hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, wij hebben projecten die
kunnen ze toch kiezen? Dan hebben ze toch gewoon een soort catalogus van wil
ja, maar dan
zullen
ze
er
niet mee akkoord gaan.
Nee, maar oké. Je raakt denk ik een heel belangrijk punt. En ik denk dat daar toch wat vanuit wat meer informatie verstrekt moet worden aan stedenbouwers. Bijvoorbeeld, we hebben bijvoorbeeld een stedenbouwkundige envelop. En daar zijn stereotype verdiepingshoogtes. Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld volledig in hout geprefabriceerd gaat stapelen, dan is die envelop bijvoorbeeld, die pad, dat sluit niet op elkaar. En als je een verdieping kwijt bent, dan heb je eigenlijk het, daar doel je op, toch Maarten? Dan ben je in één keer.
Nou, ik vind dat stedenbouwkundigen in Nederland en ook welstandscommissie, eigenlijk dat hun macht wel heel extreem ver gaat.
Ja, maar ik ben wel blij dat ze er zijn. Mag ik dat? Want dat is mijn zorg namelijk. Ook zeker in slechtere tijden dat er gebouwen gemaakt worden die eigenlijk kwalitatief niet goed zijn. En dan die dateren dan uit een bepaalde periode dat het economisch wat minder zou gaan. Maar die gebouwen moeten hun tijd kunnen overleven. Die zullen nog een paar crisissen meemaken. Dus je moet ten alle tijde gebouwen maken die langer meegaan. Dat is ook duurzamer. Weet je? En als je dat slim doet, hoeft dat niet duurder te zijn. Hè? Even voor de goede orde. Ja. Dus,
Jawel, maar de rol daarvan van dus de overheid, hè, vanuit stedenbouwkundigen en welstand. De vraag is of dat zo ver moet gaan. Hè? Of daar niet veel meer verantwoordelijkheid bij nou ja, de architect die het gebouw ontwerpt en de partijen die bij betrokken zijn.
Nee, ik denk dat de processen versneld kunnen worden. Want het gaat soms verschrikkelijk
niet te geloven,
traag.
Ja. Dat je 7 keer terug moet om aan de welstandscommissie.
En dan gaat het van het ene loketje naar het ander. Dus nee, dat er een kwaliteitstoets plaatsvindt, vind ik evident. Vind ik belangrijk, echt.
Maar dat is toch ook jouw idee? Anders
worden we opgezadeld straks met allerlei ellende waar niemand blij van wordt. Ja. En, kijk, het definieert toch hoe jij een stad of een plek ervaart. Hè? De kwaliteit hoef je het niet eens zelf in te wonen of te werken. Maar het bepaalt wel de sfeer van je omgeving. En,
criminaliteit is hoger in lelijke buurten.
Ja.
Dat is bewezen.
Oh ja?
Ja. Als jij in een hele lelijke buurt woont, dan ga je dingen slopen.
Hoe die correlatie precies werkt, is natuurlijk de vraag.
Ja, of het een bepaald soort mensen aantrekt. En er vallen allerlei sociologische dingen op.
Maar het versnellen van processen vind ik wel elementair. Er wordt wat afgesproken. Of wat
maar daar, heeft,
hier,
maar daar, daar hebben toch mensen ook gewoon belang bij. Daar zitten gewoon hele verdienmodellen hangen daaraan. Ja. Dat overleg en consultancy milieu, zou ik maar zeggen.
Ja, nou ja, kijk, we hebben een voorbeeld in een grote stad van een project waar je gewoon er eigenlijk helemaal uit bent met de gemeente. De stedenbouwkundige vertrekt, komt een nieuwe stedenbouwkundige, wordt ingehuurd en die wil het hele proces overnieuw doen. En dat is ook dat gebeurt dan ook. Ja. En we zijn gewoon een jaar achteruit.
Ja,
dat
is het. Ja,
maar dat zijn onacceptabele situaties.
Ja, maar het gebeurt wel.
Want je behoort, denk ik, als je iets overneemt, te kijken wat is in het verleden gebeurd en waar behoor ik me aan. Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn?
Nee, maar die dingen
maken wij ook
wel,
mee. Dat maken wij ook mee, maar dat kan niet.
En als je dan, dat vind ik wel interessant, als je recent een artikel een uitspraak van Hugo de Jonge, die op een of andere meeting was in een stad, die zegt van ja, we gaan ontwikkelaars die vertragen, die gaan we beboeten. Dan denk ik, nou, ik ken geen één ontwikkelaar Die uit zichzelf ja. bewust vertraagt. Nee, we moeten dan prima, ga ik mee akkoord. Maar dan gaan we ook, dan ga ik ook gecompenseerd worden als de overheid te langzaam is. Is natuurlijk gewoon echt van de zotte.
Dus hij geeft de schuld voor de vertraging aan de verkeerde groep.
Nou, je moet het. Ik zeg niet dat het natuurlijk nooit gebeurt. Het zal vast gebeuren, weet ik. Het zal vast wel eens een keer gebeuren.
Maar dan moet je het
van beide kanten doen. Hè? Dan moet je zeggen, oké, maar als het dan moet iets heeft een bepaalde tijd. Als het te lang duurt, aan onze kant of aan jullie kant. Maar ja, daar gaat het natuurlijk. Dat is natuurlijk een model wat niet werkt. Maar het is natuurlijk heel makkelijk en heel snel wijzen naar marktpartijen die er geen enkele baat bij hebben om bewust te vertragen.
Ik wil nog even van deze stroperige vastgoedwereld weer terug naar jouw prachtige ambacht. Want ik ben benieuwd, heeft jouw stijl zich nog aangepast de afgelopen? Heeft hij zich enorm ontwikkeld de afgelopen decennia?
Ik denk het wel, maar programmatisch hebben we natuurlijk ook heel veel nagedacht. Bijvoorbeeld, hoe gaan wij onze steden verdichten? Op welke manier zou je dat moeten doen? Ja. Nou, een mooi voorbeeld is nu in aanbouw trouwens in Utrecht. Hoge dichtheid, Wonderwoods bij het station in de buurt. Mixed-use buildings. Dus het is echt, dat was vroeger ook ondenkbaar. Hè? Dan had je een kantoorgebouw of een woongebouw of dit. En dat is natuurlijk wel heel interessant dat we nu voor gemengd gebruik een gebouw kunnen maken.
Ja. Nu alleen de beleggers nog die het ook...
Nou, dat gaat goed, hebben we gemerkt. Wonderwoods is ook door een grote Nederlands belegger gekocht.
Ja. Dat is moeilijk hoor. Dat vinden ze, want het gaat natuurlijk door de fondsstructuren. Maar,
Nee, dat klopt. Maar,
even de stijl. Dus ik heb jouw gebouwen natuurlijk gezien. Het Centraal Station in Rotterdam heb je gedaan.
Team CS, ja.
Erg mooi vind ik dat. Die kruimeldief is natuurlijk ook een eye-catcher. Maar wat is de ontwikkeling in jou? Hoe zorg je ervoor als architect dat je stijl zich ontwikkelt? Dat lijkt me wel een interessante uitdaging. Want op een gegeven moment, ook als je bijvoorbeeld schrijft, zoals ik, dan heb je een trucje jezelf aangeleerd. Of dan heb je een soort van stijl. Maar je moet jezelf wel blijven ontwikkelen, anders wordt het voorspelbaar.
Ja, maar ik denk dat we ook... het is ook teamwork binnen. Dus ook een hoop jonge mensen ook op bureau. Dat vind ik echt waanzinnig leuk, omdat je met elkaar weer tot nieuwe ideeën komt.
Ja.
Elke opgave is toch weer anders. Je neemt natuurlijk ervaring mee, omdat je weet wat kan en wat niet. En daardoor kun je ook je nek wat verder uitsteken, omdat je denkt, kunnen we altijd wel oplossen.
Ja.
Maar het elke keer herhalen van hetgene wat je gedaan hebt, is natuurlijk boring. Suf, ik vind de tijden veranderen, materialen veranderen, er zijn nieuwe... En ik vind die innovaties, dat zijn handvaten, ook in technologisch opzicht. Hè?
Ja.
Bijvoorbeeld ons eigen kantoor. Zelf ontwikkeld waar we nu werken. Als doel gesteld. Ik wil werkplekken maken die qua comfort perfect zijn. Dus dat de kwaliteit van het klimaat bijvoorbeeld heel erg goed is. Ja. Waardoor meer mensen zo goed mogelijk kunnen performen.
Ja.
Nou, daarnaast hebben we een fitness. Ze mogen fitnessen wanneer ze willen, als ze een werk maar af hebben. Ja, zo simpel is het. En boven hebben we ons clubhuis. Dus eigenlijk is het belangrijk, denk ik, dat als je ergens werkt, dat je moet kunnen identificeren met het bedrijf. Maar ook de plek waar je werkt. Dat je met plezier daar naartoe gaat. En dat je niet thuis... Gewoon naar kantoor gaat.
Ja, daar is Maarten ook.
Team
moet ze lokken.
Teamwork.
Hele goede tosties.
En dan is het ook weer lekker thuiskomen. Toch als je de hele dag gezellig met je collega's iets hebt kunnen doen.
We gaan jou natuurlijk hartelijk bedanken voor dit gesprek, Roberto, als eerste.
Dank je.
En jij mag nu een pak gaan uitzoeken bij onze vrienden van Atelier Munro.
Nou, wat leuk.
Dus ik ben benieuwd wat jij als rocker gaat uitkiezen.
Wat ga je uitkiezen?
Iets comfortabels.
Nou, zwart met haaien tanden eraan.
Ja,
nou, heel veel dank. En veel plezier.
Ontzettend dank. Dat was leuk.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.